Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks Redacteur aan tafel, waarin journalisten vertellen over een onderwerp waarin ze zich verdiept hebben. Ditmaal schuiven Frits Balthezen en Corine Lutz aan. Zij volgen de aankomende Tweede Kamerverkiezingen vanuit het perspectief van de zorg. Wat hen daarin opvalt, vertellen ze in gesprek met mij en mijn naam is Sietse Wilman. Corine en Frits, leuk dat jullie zijn aangeschoven. Jullie staan bij ons op de redactie bekend als Team Verkiezingen. Want jullie volgen eigenlijk alles wat er gebeurt rondom de verkiezingen, voor zover dat in ieder geval van belang is voor de zorgsector. Hoe staat het in zijn algemeen wat jullie betreft met de aandacht voor de zorg in de campagne tot nu toe?
Nou, wat wij zien en wat ook uit onderzoek blijkt, is dat er eigenlijk nog te weinig aandacht is voor de zorg in de verkiezingscampagne.
Ja, dat is eigenlijk wel raar, toch? Ik zag laatst ook een peiling van Ipsos waaruit blijkt dat het belangrijkste thema is voor de kiezers. Nou, de problemen zijn groot, daar schrijven we dagelijks ook over. Hoe kan het dan dat er toch zo weinig aandacht voor is?
Ja, dus het is inderdaad vreemd. Zondag was dus het grote verkiezingsdebat bij RTL met de partijen die waarschijnlijk allemaal of grotendeels in een nieuwe coalitie komen.
Ja, de grote drie, zoals
en er werd met geen woord gesproken over de zorg.
Ja, dat is toch vreemd.
Ja, de SCP zei van ja, er zijn zo'n grote, bijna onoplosbare problemen. En als ze zijn op te lossen, dan kost het heel veel geld. Maar sommige dingen zijn niet op te lossen, zoals personeelstekort. En daarom ontwijken partijen vaak standpunt.
Ja, dus is dan een kwestie van ja, ze hebben er eigenlijk niet echt een goed verhaal over, niet echt een goede oplossing voor. Dus zwijgen ze het maar een beetje dood? Is dat dan de situatie op dit moment?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Het is lastig om er echt iets concreets over te zeggen, of om echt oplossingen aan te dragen in de programma's.
Ja, nou is aanstaande maandag het grote zorgdebat. Nou, dan gaat het alleen maar over de zorg. Dus misschien dat we dan iets duidelijker in beeld krijgen wat ze nou precies willen. Er staat natuurlijk ook wel het een en ander in de partijprogramma's. Die hebben jullie allemaal doorgespit. Als je dat nou zo allemaal overziet, hè, is er nou veel overeenstemming? Of zijn er ook echt belangrijke fundamentele verschillen tussen de meest relevante partijen?
Nou, de analyse van de problemen, die is wel ongeveer hetzelfde. Personeelstekort, bureaucratie, preventie gaat het vooral over. Het opvalt is, de ene partij heeft een hele goede analyse zonder echte oplossingen. De ander focust zich weer op 1 of 2, hooguit 3 punten. Maar een zeer beperkt aantal partijen heeft echt een concrete oplossing. Die noemt een getal of een percentage of een jaartal. Ik vind NSC bijvoorbeeld en D66 zijn het meest concreet. Vooral D66 heeft een aantal normen en getallen en jaartallen. Maar ook een aantal maatregelen die het stelsel beter laten functioneren.
Zou je kunnen zeggen dat D66 al een poging doet om zich als de zorgpartij te profileren?
Ja, ik vind dat zij het een goede analyse maken. Dat doen er wel meer, hoor. De grotere partijen doen dat best wel goed. CDA, VVD, NSC, GroenLinks, PvdA. Maar D66 is het meest concreet met echte concrete voorstellen. Behalve die getallen die ik net noemde, zeggen ze ook van ja, het gaat best wel langzaam in de zorg. Wij willen dat er meer macht komt voor de NZA. Dat is best wel een concreet punt. En ze zeggen ook op welke punten zij moeten ingrijpen.
Wijken zij daarin ook af? In die zin van, zijn ze ook het meest radicaal? Zijn zij het meest voor verandering?
Nee, het meest radicaal vind ik zijn SP en GroenLinks, PvdA. Ik heb eens opgezond wat bijvoorbeeld PvdA wil. Die wil vooral heel veel geld uitgeven. Versnelde toegang tot medicatie in het basispakket. Mondzorg in het basispakket, fysiotherapie in het basispakket, meer verpleeghuizen, financiële vergoeding voor mantelzorgers, afschaffen van de eigen bijdrage voor kraamzorg, afschaffen eigen bijdrage polyklinische bevalling, openhouden van alle SCH's, verhogingssalaris zorgpersoneel, premie basisverzekering omlaag en tenslotte het afschaffen van eigen risico. Alleen al dat laatste kost 5,3 miljard euro.
Nou, zijn zij wel een van de partijen die dat ook daadwerkelijk laat doorrekenen. Dus ik neem aan dat ze daar ook wel dekking voor hebben. Maar dat zijn in ieder geval scherpe keuzes die ze dan maken. Duidelijk. Nou, je noemde net de SP ook al. Die staan eigenlijk nog steeds voor een stelselwijziging. Die hebben jarenlang geroepen van weg met de marktwerking. Ik heb zelf het idee, maar zeg het vooral als het niet zo is, dat dat langzamerhand een beetje is vervaagd, dat geluid. Omdat steeds meer partijen aansturen op meer samenwerking. Wat natuurlijk vanzelfsprekend al een beetje indruist tegen dat hele idee van de marktwerking. Zie ik dat goed of slaak je mee de plank mis?
Eigenlijk zie je in alle programma's wel terug dat het draait om samenwerking. Alleen hoe dat precies moet gaan gebeuren, dat is lastig te zeggen. En ook hoe dat gefinancierd gaat worden. Ja. Want daar zitten vaak wel de problemen van hoe ga je die samenwerking over de verschillende domeinen in ook financieren.
Ja, en zijn er nog partijen die er wat jullie betreft nog uitspringen, die daar wel een concreet plan voor hebben om die samenwerking op gang te brengen?
Nee, niet echt. Ik heb het niet gezien. Het moet allemaal beter en dat weet eigenlijk iedereen. Maar hoe, dat is natuurlijk cruciaal. Want ISA, heel veel partijen vinden dat een prima plan en partijen in de zorg ook. Maar ja, hoe dat snel op een goed spoor wordt gebracht, daar heeft niemand een oplossing voor eigenlijk.
Nou, dat schiet dan lekker op. Dat geeft veel hoop voor de toekomst, zou ik zo zeggen. En er zitten dan nog verschillen tussen of mensen het vooral willen concentreren en centraliseren versus vooral zoveel mogelijk in de regio laten? Is daar iets over te zeggen?
Ja, vooral in de regio, daar heeft iedereen toch wel over. Ze hebben het weinig over concentratie, maar meer over samenwerken in de regio. Dus de SGH's moeten dan open blijven. Dus over concentratie van zorg hebben heel weinig partijen het eigenlijk. Dat vinden ze
behalve de hoogcomplexe zorg, die daar is wel over eens dat geconcentreerd
wordt. Ja, dat is wel een weg die al is ingeslagen. Ja. Met natuurlijk het hele dossier van de kinderhartchirurgie. En dat is eigenlijk nog maar een eerste aanzet. Ik geloof dat de vaatchirurgie dan weer als volgende op het lijstje staat.
Volgende programma.
Nou, het gaat niet zonder slag of stoot. Dus zoals waarschijnlijk iedereen die dit luistert wel weet. Misschien is dat ook een reden dat partijen daar niet zo heel erg op inzetten, omdat ze weten dat dat niet per se populair is.
Nee, er is natuurlijk ook wel veel commentaar gekomen op het sluiten van SCH's. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet mee vooruit loopt. Nee.
Laten we nog eens op een paar thema's gaan inzoomen die belangrijk zijn voor de zorgsector. Frits, als ik bij jou mag beginnen. Je noemde het net al kort eventjes, het personeelstekort. Wat willen partijen daar nou aan doen?
Zij zoeken het vooral in meer een hogere salarissen, minder bureaucratie.
Ja.
En over die salarissen, ja, dan komen we weer op hetzelfde punt. Heel veel partijen zijn er toch onduidelijk over. De meesten willen hogere lonen, maar dan GroenLinks-PVA zegt, ja, het moet meelopen met de markt. Maar ja, ze lopen nu 9% achter. Het is al een paar jaar geleden gezegd van, ja, daar moeten ze inlopen, maar... Ja, of dat nou betekent dat ze ook die 9% moeten inlopen, is onduidelijk. Ja, de lonen moeten omhoog, maar de rest is geen getal genoemd. Bureaucratie zeggen wel, want heel veel mensen zeggen van ja, bureaucratie ten eerste betekent dat mensen niet met zorg bezig zijn. Ten tweede zorgt het ervoor, door de hoge bureaucratie, dat mensen weglopen. Dus daar ligt wel een sleutel waar elke partij wel een aantal plannen voor heeft.
Het punt is een beetje dat die sleutel daar al ruim 35 jaar ligt. Maar dat schiet nog niet heel erg op.
Nee, dat klopt. Een partij die daar heel veel mee bezig is, is de BBB. Die heeft allemaal plannen om die bureaucratie omlaag te brengen. Dus het terugbrengen van de kwaliteitsvisitaties. Ze vinden ook dat die onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, dat moeten de brancheorganisaties doen, want het vreet heel veel tijd weg van de mensen in de zorginstellingen. Verder moeten de jaarlijkse indicatiestelling voor WMO en wijkverpleging, dat moet vervallen als eenmaal vaststaat dat iemand levenslang dat nodig heeft, dan moet dat vervallen. Ze willen een overheadnorm, dus ze wil zeggen, ja, denk ik, maar ze leggen dat verder niet uit. Een maximaal percentage managers, bijvoorbeeld.
Oké. Nou ja, dat is in ieder geval wel lekker concreet, toch? Ik kan me voorstellen dat sommige mensen in de zorg daar wel enthousiast van worden.
En D66 geeft ook wel ideeën over die verminderen van de bureaucratie. Zij stellen bijvoorbeeld voor om verpleegkundigen modulair op te leiden. Natuurlijk al lang over gesproken. Zij willen blijkbaar dat dan landelijk regelen. En zorgopleidingen zouden ook meer moeten voorsorteren. Dat is nu toch vaak gericht op ziekenhuizen. Dat studenten worden opgericht voor de eerste lijn. Dus dat kan allemaal sneller. En de eerste lijn, daar moet het allemaal gebeuren, zeggen ook alle partijen. Misschien moet je daar wat meer voor opleiden. Dus dat is wel interessant. Daardoor kunnen mensen eerder een opleiding afronden. En het verlaagt ook de druk in met name de ziekenhuizen.
Want als je het over de eerste lijn hebt, dan denk ik ook gelijk aan huisartsen. Ook die zitten nogal in de knel. Het zijn hele grote tekorten. Die voelden zich in de afgelopen relatief korte kabinetsperiode vaak niet gehoord. Ja. Niet serieus genomen. Nou ja, het meest treffend natuurlijk het moment dat ze op het Malieveld stonden en Ernst Kuipers toch niet naar ze toe ging. Nou, dat is dan misschien meer een symbolisch moment, maar ook in het beleid. Ja. Er zijn schreeuwende tekorten in bepaalde regio's. Wie heeft er nou echt een plan voor?
Niemand.
Niemand.
Niemand heeft een plan om het aantal huisartsen te vergroten.
En er wordt wel veel genoemd dat er meer tijd nodig is voor de patiënt, zeg maar. Dus meer tijd voor de patiënt is wel een aandachtspunt.
Ja, maar hoe dat dan moet gaan afgesproken om dat te gaan regelen.
Dat valt me ook wel op. Dat is er inderdaad al afgesproken. Ook wordt er gezegd van ja, je kunt het personeel beter in je organisatie houden door ze meer zeggenschap te geven. Maar ook dat is al gewoon afgesproken. Die wet zeggenschap is al ingegaan afgelopen 1 juli. Toch staat er nog best wel een aantal programma's van ja, die zeggenschap van de zorgprofessionals moet omhoog. Ja, dat is gewoon al afgesproken.
Oh ja, dus als een beetje een voldongen feit brengen als een nieuw plan.
Ja.
Zo kan ik ook een verkiezingsprogramma schrijven, zou ik haast zeggen. En als we het hebben over het personeelsbeleid, dan komen we misschien ook al snel bij ZZP'ers in de zorg, waar het toch ook altijd een hoop om te doen is. Nou ja, Frits, je hebt er zelf een hoop ook over geschreven. Hoe zien de verschillende partijen dat? Is daar nog iets van een tweedeling merkbaar van mensen die dat aan willen pakken, actief?
Ja, ja, Helder is al mee bezig. Ik geloof dat alleen CDA of BBB, daar wil ik vanaf zijn, die noemt dat er een norm nodig is. Maar ze schrijven ook weer niet hoeveel dan.
Ik heb het gevoel dat het een beetje een terugkerend thema is. Dat er wel veel balletjes opgeworpen worden, maar dat het echt niet komt tot concrete voorstellen. Nee. Nou, laten we eens een ander thema erbij pakken, waar ook een hoop over te doen is, namelijk preventie. Corine, ja, bijna iedere partij vindt dat belangrijk. En dan vraag ik me ook weer af, ja, wie heeft daar nou echt een concreet plan voor? Of wie wijkt af van de meute als het gaat om preventie?
Inderdaad, iedereen heeft er wel aandacht voor, maar je ziet wel dat NSC, GroenLinks, D66 daar wel de meeste concrete plannen voor hebben.
En hoe zien die er in grote lijnen uit?
Nou, wat opvalt is dat bijvoorbeeld als enige partij is GroenLinks, PvdA, die wil echt de wettelijke gezondheidsdoelen echt vastleggen in de wet. Dus dat is de enige partij eigenlijk die daarvoor pleit. Dus de vraag is of dat dan echt gaat gebeuren. Maar daarmee willen zij dat wel echt wat meer vastleggen. Er staat me alleen niet bij van wat die wettelijke gezondheidsdoelen dan moeten zijn. Dus op welke gebieden dat dan zo is.
Nee, maar gaat het dan op zich die gezondheidsdoelen vastleggen in de wet. Dat is al iets waar al links en rechts wel eens om geroepen wordt.
Ja,
dus ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die daar enthousiast van worden.
Ja, en verder zie je dat het bijvoorbeeld bij de NSC heel erg gaat over de bestaanszekerheid. En ook dat we het wat meer samen met elkaar moeten doen. Bestaanszekerheid en preventie is wel echt een heel belangrijk speerpunt voor de NSC daarbij.
Ja, dat zijn ook met elkaar verweven natuurlijk.
Ja, dat zeggen ze ook in een interview wat we laatst hadden. Ja, komen ze dan toch steeds op terug van hoe ga je die preventie aanpakken? Want NSC wilde dan ook echt richten op de mensen met een lage sociaal-economische status. Dus een lage 6-groep. Maar hoe je die precies gaat bereiken, ja, dat is dan toch nog wel de vraag.
Je verwees wel even naar het interview dat jullie hadden met Danielle Jansen van Nieuw Sociaal Contract. Ik moet nog een beetje wennen aan die afkorting. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik ben steeds geneigd om het toch even voluit te noemen. Het lukt me al wel om er niet bij te zeggen de partij van Pieter Omtzigt. Ja. Dat weten we nou wel.
Precies.
Maar in dat interview dat jullie met haar hadden, leek ze ook wel wat te voelen voor een minister van preventie.
Ja, klopt. Want uiteindelijk geven ze ook aan van als je de preventie wil aanpakken, als je dat goed wil doen, dan gaat het over zoveel meer domeinen dan alleen over de gezondheidszorg. Dan moet je naar de woningbouw kijken, naar inkomen, naar eigenlijk alle andere ministeries ook. Dus ja, de vraag wat die wij haar stelden was, moet er geen minister van preventie komen? En daarop reageerden zij wel instemmend.
Oké, maar dat was een suggestie voor jullie. Dus als die er komt, dan zijn jullie eigenlijk de architecten van
zo
de
is het.
Van preventie. Laten, ja, ja, dat ja, eigenlijk ja, wel, hè, Frit? Ja.
Ja.
Ja, en wat je verder ziet is dat bijvoorbeeld de VVD het niet echt specifiek richt op preventie. Ze noemen een aantal dingen, bijvoorbeeld welzijn op recept, maar risicogroepen. Dus mensen met bijvoorbeeld overgewicht of mensen die roken, om die te stimuleren, nou ja, om dat niet meer te doen. Maar ze richten zich wat meer op passende zorg. Dus hoe kunnen we nou zorg zo inrichten dat er ook geen zorg wordt geleverd die niet nodig is? Dus nou ja, het komt natuurlijk een beetje hetzelfde overeen als in de preventie, maar ja, dat VVD bijvoorbeeld daar wat meer op richt.
Denken jullie dat, aangezien iedereen dat toch wel als belangrijk noemt, dat we in de volgende kabinetsperiode gaan zien dat de regering echt werk gaat maken van die preventie? Of zou dit ook een beetje blijven bij, ja, we noemen het heel erg belangrijk en we laten het er vervolgens een beetje bij zitten?
Ja, ik denk dat ze eerst afwachten wat uit ISA komt en GALA.
GALA, het belangrijke akkoord voor de preventie.
En wat ook interessant is, is een onderzoek van Gupta, het adviesbureau van Gupta. Die heeft dan 2 jaar geleden verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd. Van de belangrijke onderwerpen gekeken wat er nu op dit moment uit is gekomen. En er was van 6 belangrijke onderwerpen was een meerderheid in de Kamer. Maar op al die 6 terreinen is eigenlijk niks uitgekomen. Dat wil zeggen van, ja, je kunt het mee eens zijn, maar dan moet het nog wel omgezet worden in wetgeving. En dat is blijkbaar ontzettend moeilijk.
ja, er zijn natuurlijk wel vaker dingen waar dan iedereen voor is en het toch niet lukt om het van de grond te krijgen.
Ja.
Dat is ook een beetje politiek vrezen.
Een aantal punten, ik noem verlaag administratielast van zorgpersoneel. Ja, minister Helder, demissionair minister Helder, heeft anderhalve maand geleden zelf vastgesteld dat het is mislukt en dat ze nu een nieuw plan verzint.
Ja, dat is natuurlijk wel echt zo'n kenmerkend voorbeeld. Ja. Krijg je elke keer weer die anekdote van die 5 minuten registraties die elke keer opnieuw afgeschoft worden. Ja.
Verhoog salaris voor verpleegkundig personeel is ook niet gelukt. Ze zijn zelfs achterop geraakt nog verder. Ze lagen 9% achterop, dus nu 10,5%. Dus ja, je kunt wel allerlei dingen in de verkiezingsprogramma's opschrijven, maar uiteindelijk, zelfs als de meerderheid is in de Tweede Kamer, is het blijkbaar toch nog een hele klus dat om te zetten in de praktijk, in wetgeving.
Ja.
Nu moet wel gezegd worden dat ze maar 1,5 jaar of bijna 2 jaar hebben gezeten.
En het blijkt ook lastig, heb ik afgelopen jaar wel gezien, dat de financiering daarbij ook gewoon heel erg tegenwerkt. Maar er staat nergens echt goed beschreven hoe ze die financiering dan gaan veranderen.
Ja, dan het laatste thema waar we een beetje op gaan inzoomen, dat is de ouderenzorg. Ook daar, zeker de komende jaren met de vergrijzing, staat ontzettend veel te gebeuren. Het is een probleem dat we volgens mij al jaren kunnen zien aankomen, maar waar nog niet zo ontzettend veel aan gedaan is. En nou ja, als er nog wat voor gaat gebeuren, dan lijkt mij moet dat nu. Wat zijn een beetje de plannen van de verschillende partijen?
Het belangrijkste waar eigenlijk alle partijen zich voor willen inzetten is dat er meer woningen komen en meer verpleeghuisplekken komen. Dus dat is natuurlijk wel tegenstrijdig met hoe het de afgelopen jaren is gegaan, waarin eigenlijk de plekken alleen maar minder zijn geworden.
Dan zie je weer dat onderwerp elkaar raken. Want ja, de woningbouw is natuurlijk sowieso al een heikel punt. En het raakt weer aan stikstof en het raakt weer aan allerlei andere thema's. Maar pleit dan wel iedereen voor meer woningbouw, meer woningen voor ouderen?
Ja, in ieder geval het uitbreiden van het aantal verpleeghuisplekken. Dus dat zou natuurlijk ook kunnen in verpleeghuizen die er zijn. Want die zijn steeds meer gaan inzetten op in de lagere plekken, zeg maar. De mensen die iets minder zorg nodig hebben. Maar nu blijkt dat toch wel weer goed kan zijn om voor die mensen gewoon de juiste zorg te bieden. En waarop gericht wordt is misschien wat meer op de ICT. Dus of wat meer digitale hulp voor ouderen ook. En nou ja, om mensen daar ook beter mee te kunnen ondersteunen. Dat is nog wel een punt wat vooral de VVD heel erg aangeeft.
Ja, dus die zien heel erg veel in nieuwe technologie om die problemen maar op te lossen.
Ja.
Onderscheiden ze zich daar ook echt mee? Of zijn er wel meer partijen die daar het belang van inzien?
D66 vooral heeft ook over technologie. En VVD ook een beetje.
Ja, VVD viel dat wel op. Maar ja, D66 dan. Ja.
En zijn er nog andere oplossingsrichtingen waar men denkt als we het hebben over die ouderenzorg?
Nou ja, een aantal noemen dus ook wel, hadden het volgens mij net ook over, inderdaad over die mantelzorg, die rol versterkt moet worden. Bij NEC is dat wel toch wel belangrijk, van de zorg voor elkaar wat meer organiseren.
Ja, toch een beetje dat oude CDA-gedachtegoed dat misschien een beetje is meeverhuisd.
Ja.
Ze gaan daarin best wel ver, want we hadden in het begin over het Sociaal-Cultureel Planbureau dat eigenlijk de moeilijkheden probeert te ontwijken. Maar de NEC heeft op elk hoofdstukje over wonen gaat of over zorg. Hebben ze een aantal bullets van dit mag u verwachten van de overheid, maar dit mogen we verwachten van u als burger. En ze hebben daar bijvoorbeeld op staan van, nou, we verwachten dat u een gezonde leefstijl aanhoudt, dat u oog en oor heeft voor familie, vrienden en buurt, door solidair te zijn, door de belastingen en de premies netjes te betalen. Dat vond ik wel opvallend.
Ja.
En dat is ook extra nadruk, ja, zorg voor je mensen om je heen.
Ja.
Ja, dus in die zin ook echt een sociaal contract dat zij voorstaan met er zijn dingen, rechten en plichten ook.
Ja.
En daarnaast ook wel meer financiële steun voor mantelzorgers. Dus daar zit een trigger achter om dat mantelzorgers toch meer van de grond te krijgen.
En het zal denk ik ook wel moeten, want ja, voor zover ik het kan overzien, red je het niet met de zorgsector alleen en de professionals.
Nee.
Ja, meer partijen willen dat. Een RVS heeft het onlangs ook voorgesteld om die mantelzorger wat meer vergoeding te geven.
Ik hoor toch al met al nog wel redelijk wel wat concrete plannen. Want we begonnen een beetje met iedereen benoemt de problemen en zegt hoe erg het is en roept wat losse kreten, maar gaat er niet echt op in. Ik hoor van er wel wat concrete dingen. Als gezegd, komende maandag is dat zorgdebat. Dan gaan we ook een hoop nieuwe gezichten zien, want er zijn een hele hoop zorgwoordvoerders uit de Tweede Kamer die gaan vertrekken. Ja, wat voor effect denken jullie dat nog gaat hebben, dat daar zo'n grote wisseling van de wacht gaat plaatsvinden?
Dat zal de besluitvorming niet verstellen, denk ik. Ja, ik denk dat dit iets langzamer gaat dan normaal om tot beslissingen te komen, tot wetgeving te komen.
Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, toch even positief te benaderen, er is ook misschien weer nieuw elan, een nieuwe kijk en nieuwe frisse energie die straks de Kamer binnenstroomt.
Ja. Ja, ze zullen in korte tijd wel heel veel kennis over de zorg zichzelf eigen moeten maken. En dat wordt denk ik wel een uitdaging. Maar ja, als dat lukt en er zijn nieuwe ideeën, is dat natuurlijk altijd, kan dat ook altijd positief werken.
We gaan een aantal ervan in ieder geval zien in dat zorgdebat. En ik vermoed dat een aantal van die woordvoerders uiteindelijk ook wel in de Tweede Kamer zorgwoordvoerder zal worden.
Ja.
Er moeten natuurlijk ook nieuwe bewindspersonen komen, tenzij de oude blijven zitten. Maar goed, ja, Kuipers met D66 kon gezien de peilingen wel eens een lastig verhaal worden. Van Helder weet ik eigenlijk niet of zij al überhaupt gezegd heeft of ze verder zou willen.
Nee, ze heeft nog niks over gezegd.
Een beetje het midden gelaten.
Ja. Ja.
Dan worden er verder nog wel wat namen genoemd vanuit PvdA GroenLinks-kant. Heeft Marcel Levy, dacht ik, wel eens aangegeven dat hij voor het opporren zou zijn.
Ja, die zou geen nee zeggen.
Nee, dat is al heel politiek taalgebruik. Ja, dat wil ik wel. we hebben natuurlijk in het interview voor jullie met Daniel Jansen gezegd. Want die zag het zelf eigenlijk ook wel zitten.
Ja.
Dus ook daar zullen nieuwe poppetjes komen. Denken jullie dat veel politici er happig op zijn om nou die minister te leveren? Gezien de grote problemen die er zijn. En toch een beetje het gebrek aan concrete oplossingen dat hun partijen op papier hebben gezet?
Ja, goede vraag.
Ik denk dat het de zorg toch een heel moeilijk onderwerp is. Zo'n Danielle Jansen heeft al aangegeven dat ze graag wil. Dus we hebben er in ieder geval eentje. En Levy zal ook wel willen. Dat is ook een type dat graag aan de bak wil. Ook heel praktisch ingesteld. Ja, misschien dat het toch nog prima in orde komt.
Of die minister van Preventie. Hè?
Ja, of toch die minister van Preventie. Ja. Ik neem aan dat jullie daar dan wel voor gebeld als bedenkers van het hele idee.
Zeker.
Ja. Hartstikke fijn. Jullie gaan het blijven volgen op Skipper en Zorgvisie. Ja. En daarover schrijven natuurlijk als daar aanleiding voor is. Ik wil jullie graag bedanken voor het aanschuiven en voor jullie tijd en uitleg.
Graag gedaan.
En heel veel plezier nog de komende periode. Want er staan natuurlijk nog een hoop debatten en alles op de rol.
Ja, kijk erin naar uit. Dank je
wel.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Mijn dank gaat uit naar de redacteuren aan tafel, Frits Balthese en Corine Lutz. En naar Pond 5 voor de muziek. De presentatie en de montage waren in handen van mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Tot slot wil ik ook u bedanken voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.